BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, coronabonds nooit, zegt Wopke Hoekstra. Absoluut wel, zegt Italië. Wel eens, niet eens. Hoe kom je eruit? Dat bespreek ik zo met Zweden van Wijnbergen. Maar nu eerst, Rusland deed lange tijd alsof het coronavirus het land grotendeels zou overslaan. Tot ook daar zo ongeveer van de een op de andere seconde een lockdown werd ingesteld. Plotseling had Vladimir Poetin gierende haast.
Moscow is joining the list of cities locking down to slow the spread of the coronavirus. On Monday, the city's 12 million residents awoke to find that they are now unable to leave their house unless shopping for essentials, in case of a medical emergency, or going to a job deemed crucial by authorities. Last week, the Kremlin said there was no de facto epidemic within the country.
Ik ga erover praten met Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij het Parool vanuit Moskou. Dag Dirk.
Goedemorgen.
Het komt op mij over alsof de Russen 's avonds nog allemaal gezellig in de kroeg gingen en de volgende ochtend thuis opgesloten zaten. Komt het daar een beetje op neer?
Ja, er is het is hier heel raar gegaan eigenlijk. Toen het virus uitbrak in Wuhan, in China, waren ze er eigenlijk als de allereerste bij om de grens met China te sluiten. Dus dat was een hele snelle actie. En dat heeft lange tijd voorkomen dat het virus hier in Rusland kwam. Op steden als Vladivostok aan de Chinese grens zijn eigenlijk tot op heden, tot vrij kort geleden, corona vrij gebleven. Maar toen is dat virus via toeristen, Russen die met name op wintersport gingen in Italië, is dat hier naartoe gewaaid en eigenlijk nauwelijks opgemerkt. En vooral door de autoriteiten en Poetin zelf ernstig onderschat en steeds geroepen, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Hij bleef zelf ook voortdurend mensen handen schudden, zei dat het schromelijk overdreven was, dat in Rusland dit nooit voor zou komen. Tot 10 dagen geleden ineens Poetin op de televisie verscheen en zei het virus is toch hier en we gaan alles op slot doen. En dat is echt van de ene op de andere dag gebeurd.
Van de ene op de andere school. Ja, ik las in de Moscow Times, ik geloof van 30 maart, weet ik niet helemaal zeker, dat de alcoholconsumptie aan banden werd gelegd en in delen van Siberië zelfs verboden. En toen dacht ik, nou, dan moet het echt erg zijn.
Ja, dat klopt. Alcohol is aan banden gelegd, alle horeca is gesloten, natuurlijk de scholen. En ook een hier in Moskou zeker een strenge lockdown ingevoerd. Ik zit dan in een dorpje vlak buiten Moskou, zou ik maar zeggen. Het gooi van Moskou. Vanochtend reed hier ook een politiewagen door de straat met een luidspreker van blijf binnen, blijf binnen. En in Moskou wordt dat zeer streng gecontroleerd.
Ja, en hoe kom je, de gewone vraag die we allemaal hebben, aan je boodschappen, aan je spulletjes? Je zit daar met een paar familieleden in daarbuiten, dus hoe doe je dat?
Nou, we mogen dan 1 keer per dag naar de supermarkt. Is hier vlakbij. Dus het is een beetje een Italiaans model, zou ik zeggen. Met een duidelijke lockdown. Ze proberen wel natuurlijk het overheidsapparaat en de grote bedrijven draaiende te houden. Dus die gaan wel naar hun werk. Maar met name het midden- en kleinbedrijf ligt helemaal stil. En met die verstande dat die er ook helemaal geen staatssteun krijgen. Dus die zitten midden in de shit.
Waarom krijgen die geen staatssteun trouwens? Hier is dat wel het geval. Is het nog een overblijfsel van het communisme? Ondernemers deugen niet of zo?
Ja, het is. Kijk, dus. Geld zat. Rusland heeft naar China de meeste reserves in de wereld. Heeft nul staatsschuld. Dus niets staat ze in de weg om een groot steunplan op te zetten. De fameuze bazooka kunnen ze hier ook zonder problemen aanzetten. Maar er zit bij Poetin en bij het gezag toch een soort gevoel van die zakenmensen, die businessmen, zoals dat hier wordt genoemd, Eigenlijk zijn het allemaal boeven. Poetin zei dat laatst nog in een interview toen hem werd gevraagd wat zijn houding was ten opzichte van de private sector hier in Rusland. En daar zitten ze gewoon niet mee. Dus de enige maatregel die ze tot nu toe hebben genomen is dat je je belasting wat later mag betalen.
Ja, maar het klinkt toch een beetje als de oude communist als ik het zo hoor. Maar goed, even een vergelijking. Hier, als je hier de regels overtreedt, zijn wat minder streng. Maar goed, zijn toch behoorlijk. Dan zegt de politie foei. Als iemand echt moeilijk wordt, dan krijg je misschien een boete. Hoe pakken ze de handhaving in Rusland aan?
Ja, nou, de handhaving gaat hier ook op zijn Russisch meteen een stuk strenger. Ze hebben meteen gevangenisstraffen ingevoerd. Mensen die de gezondheid van anderen in gevaar brengen met corona kunnen rekenen op 7 jaar gevangenisstraf.
Zo.
Er zijn ook hoge boetes die in de honderden dollars lopen. Dat is voor Rusland heel veel geld. Ze laten er geen gras over groeien. Misschien is dat ook hier in Rusland ook maar de enige manier. Want mensen hier hebben natuurlijk totaal gemist die hele opbouw naar die crisis. Hè? Dus iedereen dacht van, nou, dat valt allemaal wel mee. En niemand zat in de mood van, we moeten binnen blijven. Van de ene op de andere dag moesten we ze aan social distancing gaan doen. Er was dus helemaal geen educatie, zoals in Nederland dat heel zorgvuldig en langdurig is opgebouwd. Is dat hier van de ene dag op de andere gegaan. Het was ook niet makkelijk om die Russen binnen te houden natuurlijk.
Nee, hoe erg is het met het virus in Rusland?
Ja, dat is ook weer zo'n probleem. Ze hebben net vanmorgen, een uurtje geleden, zijn de nieuwe cijfers binnengekomen. Ze zijn vandaag door de 10.000 geregistreerde gevallen gegaan. Dus dat begint echt serieus te worden. Gisteren 1500 erbij. Maar goed, 10.000 op zo'n heel groot land is natuurlijk niet te vergelijken met bijvoorbeeld Amerika. Alleen kloppen die gevallen. Er zijn veel testen gedaan. Rusland zegt dat ze 1 miljoen testen hebben gedaan. Maar het grote probleem is dat die testen allemaal hier lokaal zijn geproduceerd door 1 bedrijf in Novosibirsk. Bij de Moscow Times hebben we al een tijdje geleden onderzocht hoe die testen nou precies in elkaar zitten. En het blijkt bij nadere analyse dat die lang niet zo nauwkeurig zijn als testen die in het Westen worden gebruikt. Met andere woorden, een heel groot percentage van die testen die deugen gewoon niet. Dus het aantal werkelijke gevallen is absoluut, en dat geven de autoriteiten nu ook toe, veel hoger dan die 10.000.
Ja, kan het zijn dat Poetin heeft gedacht, Rusland is het grootste land ter wereld, maar er wonen maar 140 miljoen mensen, dus het is zowat leeg. Dus ja, in de grote steden kan het uit de hand lopen, maar voor de rest is er eigenlijk niet zoveel gevaar. Want dat zou ik helemaal niet zo onlogisch vinden als hij zo heeft gedacht.
Zo heeft hij ook gedacht. En ze hebben vooral gedacht, kijkend naar met name Italië, wat natuurlijk zo in de kijker stond. Vrijwel alle doden zijn 80 jaar en ouder. Ja. Hè, in Europa. Dat virus treft vooral oudere mensen. Dan moet je weten dat in Rusland de levensverwachting 70 is. En bij mannen 65. En ik denk dat de autoriteiten echt gedacht hebben van...
Zulke oude mensen hebben wij helemaal niet gedacht.
Ja, precies. Dit virus gaat ons veel minder hard treffen, want wij hebben toch geen oude mensen.
Nee, oké. Hoe staat het ervoor met de gezondheidszorg?
Nou, de gezondheidszorg is ernstig verwaarloosd. In Moskou valt het dan natuurlijk nog wel mee, want hier zit al het geld en de elite en nou ja, hier zijn goede ziekenhuizen, in Russische verhoudingen dan. Maar zodra je in de provincie komt, ja, daar is helemaal niks. We hebben veel dokters gesproken in plaatsen als Ulyanovsk of Tula of Perm of noem maar op. Het begint al met een gebrek aan mondkapjes en beschermende kleding. om over beademingsapparatuur maar te zwijgen. Dus als het daar doordringt en dat begint nu door te dringen, dan is de ramp daar niet te overzien.
Nee. Wat doet dit allemaal met het vertrouwen van de Russen in Poetin? En nou zit iedereen binnen, economie ligt plat. Dat moet toch iets doen met de Rus?
Ja, kijk, Russen zijn natuurlijk dit gewend. Hè? Ik bedoel, toen met de bezetting van de Krim, eerst had Rusland er niks mee te maken. En toen kwam Poetin op tv en die zei, nou, dat hebben we goed geregeld. Dus dit is niet voor de eerste keer dat ze dit soort dingen meemaken. En überhaupt is het geloof in wat de overheid zegt, is heel klein. Iedereen weet dat als ze naar de televisie kijken, dat dan voor het grootste deel propaganda is. Dus in die zin geloof ik niet dat Poetin nou zo'n probleem heeft. En wat hij ook heeft gedaan, is de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk afgeschoven op anderen. Hè? De burgemeester van Moskou bijvoorbeeld, die staat aan het hoofd van de taskforce die de corona moet bestrijden. In andere landen is dat natuurlijk de president of de premier. En de gouverneurs in de provincies zijn verantwoordelijk voor hoe het daar geregeld wordt. Dus als er iets misgaat in een provincie, dan krijgt niet Poetin de schuld, maar die gouverneur.
Ja, dat is de tactiek van Trump, die ook steeds zegt.
Ja, het is de tactiek van Trump en ook van de tsaren. De tsaren is goed en de bojaren, de mannen onder hem zijn verkeerd.
Ja. Mijn gast is Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij het Parool.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Mijn gast is Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij het Parool.
Another week, another plane full of medical supplies leaving Russia for the ailing West. This time for the United States. It would seem as though Vladimir Putin's bounty knows no limits. Even if it turns out that the US did pay halves for this.
I could have said no, I don't want it, or I could have said I'll take it. And you know what I said? I'll take it.
Dirk, een Antonov 124, dat is een kolossaal Russisch vliegtuig met coronahulpgoederen landen in Amerika, met open armen ontvangen door Donald Trump. Is dat propaganda van Poetin?
Het is propaganda. Je kan het ook soft power noemen. Het is een manier om te laten zien dat Rusland zich verantwoordelijk voelt en meevoelt met de rest van de wereld. En natuurlijk, Poetin wil uitstralen. Kijk, het gaat slecht in Europa, Amerika op zijn knieën. Venezuela heeft hulp nodig, Servië heeft hulp nodig. En wij zijn hier om jullie te helpen en onthoud dat voor later.
Ja, tegelijkertijd, er zijn allerlei complottheorieën in Rusland. Bijvoorbeeld dat COVID-19 uit een Amerikaanse fabriek voor biologische wapens komt of zoiets. Dan ga je zo'n land toch geen hulp sturen?
Ja, het grappige is, Poetin springt heel vaak, dat is niet alleen nu, maar dat doet hij heel vaak, van de ene tactiek op de andere. Hij is heel opportunistisch bezig op wat hij denkt dat voor op dat moment goed is voor Rusland. Dus inderdaad, in de aanloop van corona hier in Rusland hoorde je ook op televisie de gekste samensweringstheorieën. En de meest populaire was inderdaad dat het virus uit Amerika komt. Maar daar zijn ze nu helemaal mee gestopt. En nu is het juist een heel andere Poetin. Het is een vriendelijke Poetin. Het is een warme Poetin. Dat doet hij natuurlijk omdat Europa verdeeld is. Avond aan avond zie je nu op televisie reportages uit Italië, waar mensen zeggen van Europa laat ons in de steek. Nederland, het noorden is egoïstisch. Kijk nou eens, alleen jullie Russen komen ons helpen. Wat moeten wij met dat Europa? Nou ja, dat past natuurlijk precies in het straatje van Poetin, die eigenlijk af wil van Verenigd Europa. En in Amerika is het natuurlijk, rub it in. Amerika heeft de ene sanctie naar de andere tegen Rusland afgekondigd in de laatste jaren. En nu moet Rusland de Amerikanen uit de brand helpen. Ja, mooier kan het niet.
Nee. Niettemin, Trump zei, ik ben er wel blij mee. Ik heb een prima gesprek gehad met Poetin. Dat is vaak een thema van hem. Hè, omdat hij sterk de neiging heeft om te zeggen, die Poetin is echt zo'n kwaaie niet. Dus ook, snap je dat ook hij hier wel een soort van truc of stunt in ziet in dit geheel? God, wat grappig. Kijk. Jullie denken allemaal dat we vijanden zijn, maar dat is helemaal niet waar, hoor.
Nou ja, kijk, er is natuurlijk, bij Poetin speelt een enorme rol dat ze het liefst Trump natuurlijk in het zadel houden. Hè? Waar zij natuurlijk het bangst voor zijn, is dat er een democratische president komt. Na de trauma met Clinton zijn de democraten super fel anti-Russisch op het paranoïde af. Ik bedoel, die zien echt achter elke bomen een Russisch geheimagent staan. Dus Rusland wil natuurlijk ten koste van alles proberen om Trump in het Witte Huis te houden. Nou, dit in hun gedachtegang past zo'n hulpvliegtuig daarin. Hè? Omdat Trump, die heet dat welkom en die zegt prima, het is goed dat de Russen ons helpen. Dus daar spelen natuurlijk ook allemaal ingewikkelde processen. Maar de rode draad is Europa verdelen en in Amerika zorgen dat de democraten niet aan de macht komen.
Nee, dus de ruzie tussen Wopke Hoekstra en de Italianen, dat is voor Poetin en de zijnen grandioos nieuws.
Ja, dat is gevoelens fressen. En dat zie je ook echt elke avond hier op de televisie. Het is fascinerend hoeveel tijd er wordt ingeruimd. Niet om te laten zien hoe het in Ulyanovsk of in Perm of waar dan ook is in Rusland. Maar vooral hoe het in Italië, Spanje en Frankrijk is.
Ja. TASS meldde op het moment dat die grote Antonov in Amerika landde, dat er ook een omgekeerde afspraak was gemaakt. En dat als het nodig zou zijn, Amerika dan weer hulpgoederen zou leveren aan Rusland. Kun je zeggen dat Poetin al voorzag dat ook in Rusland het lot zou toeslaan en dat de Amerikanen dan waarschijnlijk hun productie weer een beetje op orde hadden? Of zit er wat anders achter?
Nou, ik denk meer dat gewoon bij het diplomatieke spel hoort. Hè? Dat de Amerikanen natuurlijk zeggen dankjewel en dat ze dan daarbij ook zeggen van als het slecht met Rusland gaat, zullen we jullie helpen. Ik denk dat daar in de praktijk heel weinig van terecht zal komen. Ook al is het maar omdat natuurlijk Trump veel meer gebonden is aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden dan Poetin. Poetin kan in zijn eentje hier alles beslissen. Die hoeft niet naar een parlement. En Trump die kan niet zomaar hulpvliegtuigen naar Rusland gaan sturen. Dan slaan de democraten helemaal op tilt. En dat zal hij zeker niet doen in aanloop naar de verkiezingen.
Nee, en trouwens niet alleen de democraten, hoor. Ik denk dat de republikeinen ook op tilt gaan als dat gebeurt.
Ja.
Dus daar heb je gelijk in. Die heeft de hinder van een democratie toch nog altijd en dus controle van het parlement. En je zegt, daar heeft Poetin helemaal geen last van.
Nee, Poetin, zeker waar het buitenlands beleid betreft, dat is gewoon een one-man show. Dat is gewoon, Poetin beslist op dat gebied alles. En het parlement knikt braaf ja.
Ja, dan ook de Doema is altijd een beetje een stempelmachine geweest.
Ja.
Hè, om de besluiten van de president goed te keuren. Maar hebben ze formeel ook helemaal niks te maken met dit soort dingen? Met relaties met het buitenland of wat dan ook?
Nee, dat of is alleen maar in de... ze hebben daar een meer adviserende rol. Het is duidelijk, het is een sterk presidentieel systeem hier, waarbij de president echt verantwoordelijk is voor het buitenlandse beleid. Dus Poetin heeft enorm veel macht, los van dat al die Doema-leden er zitten dankzij Poetin. Dus die gaan sowieso al met hem mee. Maar ook al zouden ze dat niet doen, dan nog heeft Poetin volledige de vrije hand om dat buitenlandse beleid vorm te geven. En dat is, hè, nogmaals, dat is ook iets wat hem bezighoudt. Daar is hij in geïnteresseerd. Daar heeft hij interesse voor.
De problemen die in Rusland zelf spelen, op het gebied van de gezondheidszorg, het onderwijs, nou ja, allemaal de bread and butter issues in Rusland, dat interesseert hem een stuk minder.
Nee. Het brengt ons even op een kwestie van het verlengen van zijn termijn, zal ik maar zeggen. Er zouden verkiezingen komen om een grondwetswijziging goedkeuren, waardoor die langer aan de macht kan blijven, heel lang nog aan de macht kan blijven. Dat werd hier in het Westen in ieder geval een soort staatsgreep in eigen land genoemd. Nu zijn die verkiezingen, nou, die gaan niet door of zijn uitgesteld. Kun je zeggen dat hij zijn eigen staatsgreep daarmee weer om zeep helpt?
Nou ja, dat is een van de redenen, denk ik althans, waarom hij zo lang geaarzeld heeft om toe te geven aan die coronacrisis. Hè? Dus kijk, die verkiezingen zouden over 2 weken plaatsvinden, op 22 april. En tot op het laatst heeft hij eigenlijk gehoopt dat het wel mee zou vallen met de corona en dat het dan allemaal voor elkaar zou komen. Want hij heeft dat in no time, heeft hij die grondwetswijziging door het parlement gejaagd. En dat referendum, dat is allemaal in een paar weken gebeurd. Nou ja, dat is natuurlijk ook al heel erg merkwaardig. Het veranderen van de grondwet is zo'n beetje het belangrijkste wat je kan doen in een land. En daar verwacht je een brede maatschappelijke discussie over. Maar hij heeft dat in een paar weken er doorheen geramd. En dat is natuurlijk een forse tegenvaller voor hem. En ook door het zo snel te doen heeft hij de oppositie geen enkele ruimte gegeven om zich te mobiliseren. Dus ja, dat wordt nu natuurlijk het najaar. Met de mogelijkheid dat de oppositie misschien nog wat protest kan laten horen. Dus die hele timing van het corona kwam wat dat betreft ontzettend slecht uit voor Poetin. Ja. En dan speelt ook nog. En dan speelt ook nog dat op 9 mei de 75-jarige, als ik goed zeg 75 jaar Tweede Wereldoorlog. En er zou een hele grote parade moeten daar komen en alle wereldleiders uitgenodigd. En ook dat staat nu ernstig op de tocht.
Ja, nou, die kans dat gebeurt lijkt mij niet zo heel groot. Want die kunnen nooit 1,5 meter uit elkaar staan, zal ik maar zeggen. Nog een ding waar Rusland en trouwens de rest van de wereld ook erg mee sukkelt, dat is de nieuwe oliecrisis. Dat heeft natuurlijk te maken met de plotseling ingestorte vraag, maar ook met dat wonderlijke conflict tussen Rusland en de OPEC. Hoe staat het daar nou mee?
Ja, ook dat is weer. De timing daarvan is natuurlijk uiterst ongelukkig. Dat is een initiatief geweest van Rusland. Van Sechin, de baas van Rosneft en een van de meest close mensen van Poetin. En ja, die hebben dus besloten om dat conflict aan de ene kant met Saoedi-Arabië en aan de andere kant met Amerika, want het is vooral gericht tegen de Amerikaanse shale olie.
Schalieolie, ja, tuurlijk,
Omdat ze die van de markt proberen te drijven. Amerika is natuurlijk, dat is misschien niet zo opgevallen, maar Amerika met die schaalolie is uitgegroeid tot een van de grootste olieproducenten ter wereld.
Terwijl ja, na Saoedi-Arabië en Rusland is het nu nummer 3, dat klopt.
Ja, precies. Ja. Terwijl hiervoor, in decennium hiervoor, Amerika eigenlijk nauwelijks meer een rol speelde als olieproducent. En dus die hebben marktaandeel van de Russen afgesnoept. Tot groot ongenoegen van Rusland, van Poetin. Dus die hadden eigenlijk een plannetje bedacht. We gaan die olieprijs eens even een tijdje naar beneden duwen. Want dan gaat die Amerikaanse schaalolie failliet. En dan hebben we ons marktaandeel weer terug. Logische gedachte. Nou ja, zo werkt het kapitalisme. Dus op zich nog niet eens zo gek. Alleen, toen kwam die corona. En ook hier weer. Dat die coronacrisis echt precies op het moment dat hier door begon te dringen, begonnen ze die prijsoorlog. Nou ja, dan krijg je een perfect storm. 2 dingen komen samen. En daar zitten ze nu mee, met een olieprijs die natuurlijk enorm gekelderd is. Nou heeft Rusland het grote voordeel dat zij verkopen in dollars. En hier in Rusland is alles in roebels. Dus als ze die roebel gewoon laten zakken, de waarde van die roebel laten zakken ten opzichte van de dollar, is er eigenlijk voor hun niet zoveel aan de hand. Maar voor Saoedi-Arabië doet dat wel heel veel pijn, omdat de Saoedische munt is gekoppeld aan de dollar.
Nou, dat klinkt ook niet als iets wat je in een paar dagen oplost. Oké, heel erg hartelijk dank, Dirk Sauer. Daar in Moskou heel veel sterkte met jullie en de familie. Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times en columnist bij het...
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De belangrijkste wetenschapper van de EU is met slaande deuren vertrokken. Hij was woedend over de gebrekkige Europese reactie op de uitbraak van het coronavirus. Maar wat op het eerste gezicht een keiharde veroordeling van de EU lijkt te zijn, bleek in werkelijkheid over iets heel anders te gaan. Europa-verslaggever Jesse Pinster, wat is er volgens deze wetenschapper allemaal mis met de Europese aanpak van het virus?
Ja, het was een fascinerend verhaal waarin de heer Mauro Ferrari afgelopen dinsdag in de Financial Times de vuile was even kwam buiten hangen. Hij is, of ik moet eigenlijk zeggen was, de president van de European Research Council. En hij had zijn ontslag ingediend bij de commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En dat terwijl hij pas op 1 januari dit jaar aan zijn 4-jarige termijn was begonnen. Dus nou, hij heeft het een paar maanden volgehouden. In dat artikel staan quotes van hem dat hij extreem teleurgesteld is in zijn eigen woorden over de Europese reactie op de uitbraak van het COVID-19-virus. Hij zegt, mijn positieve beeld van Europa is volledig gekanteld. Kijk, Ferrari die had begin maart had hij een groot programma voorgesteld. Hij zei van dit is het moment dat duidelijk is dat die pandemie een tragedie aan het worden is. Dus hij kwam met voorstel, we moeten de beste wetenschappers van de hele wereld verzamelen en zorgen voor nieuwe medicijnen, voor vaccins, voor nieuwe manieren om een diagnose te stellen. En dat werd gewoon keihard afgewezen. Er werd gezegd, dit is een top-down benadering en dat is niet hoe wij werken. Wij werken met initiatieven die juist van onderop komen. Nou, dat was deze Ferrari echt veel te veel. Dus hij zei, er is totaal gebrek aan coördinatie ook nog eens tussen de verschillende landen als het gaat om de gezondheidszorg. Dus nou, zoek jullie het maar uit, ik vertrek.
En wat maakt hem nou zo een belangrijke wetenschapper in de EU?
Ja, het is de European Research Council. Het is niet een organisatie die dagelijks voorbij komt. Maar bestaat ook nog niet gek lang. Een jaar of, 13 of zoiets. Maar ze gaan over heel veel geld. Ze hebben jaarlijks eigenlijk 2 miljard te verdelen aan wetenschappers om allemaal onderzoek te gaan doen. Dus het is eigenlijk misschien vooral het geld wat deze meneer Ferrari zo machtig maakt.
Maar 1 dag na de felle kritiek van Ferrari kwam er ineens een heel ander verhaal naar buiten.
Ja, echt een volledig andere lezing. Die kwam van het bestuur van deze European Research Council. Die zeiden dat Ferrari, voorzichtig zeiden ze het in eerste instantie, zeer zuinig met de waarheid was omgegaan. Nou, wat blijkt, voordat Ferrari opstapte, was het bestuur het al unaniem erover eens dat hij totaal ongeschikt was. Ze hadden geen vertrouwen in hem meer. Unanieme vertrouwensstemming geweest. Dus hij moest eigenlijk al weg. Nou, waar hadden ze nou zo moeite mee? Hij had een gebrek aan interesse in het werk van de raad. Ferrari zou eigenlijk vooral bezig zijn geweest met academische en commerciële activiteiten die niets met deze raad te maken hadden. En hij gaf dat werk ook eigenlijk voorrang op zijn EU-werk, om het maar zo te zeggen. Hij begreep eigenlijk niet hoe ze functioneerden. Hij was de hele tijd in Amerika. Ferrari is zowel Italiaan als Amerikaanse staatsburger. En hij gebruikte de organisatie, of misschien misbruikte zijn positie, toch vooral om zijn eigen ideeën de hele tijd te promoten. Dus wat in eerste instantie een veroordeling van de aanpak van de coronavirus leek te zijn, dat bleek toch ineens heel erg te lijken op gewoon een arbeidsconflict, als ik het zo kan formuleren.
Oké, en welke lessen trek jij eruit?
In eerste instantie lijkt het er vooral sterk op dat de heer Ferrari totaal verrast was door de manier waarop de EU werkt. En dat hij ook blijkbaar niet zoveel interesse had om te leren hoe dat moest werken. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, weet je, het is dan misschien ook een wespennest waar deze meneer Ferrari niet een wesp in wilde zijn. Weet je, hij wilde het crisismanagement gaan doen eigenlijk op dat moment. Ja, de Europese Commissie die was van mening, nee, daar gaan wij over en niet jouw raad gaat daarover. Nou ja, en overigens vinden de Europese lidstaten dan weer dat de Europese Commissie daar eigenlijk helemaal niet over gaat, maar dat zij daarover gaan. Dat werd dinsdag trouwens nog heel erg pijnlijk duidelijk. Toen wilde von der Leyen eigenlijk komen met een corona-exit-strategie voor heel Europa. Allemaal boze telefoontjes uit de Europese hoofdsteden om haar te vertellen dat zij daar echt niet over ging. Dus dat werd prompt afgeblazen. Maar ik denk dat we in ieder geval kunnen concluderen dat de heer Ferrari de verkeerde man op de verkeerde plek was. Maar het laat dus ook zien dat ja, als je binnen de complexe EU-structuren in Brussel wil functioneren, dan heb je je ook wel een beetje aan te passen.
Ja, het doet mij denken aan een oude stelling. Het ergste in de journalistiek wat wij kunnen tegenkomen is een querulant die gelijk heeft. Dat is dit een beetje. Ja. Oké, okay, dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
De Donald Show.
Dan is het weer tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Bernie Sanders is uit de race gestapt. Dus het wordt nu Biden tegen Trump. En Trump kon niet wachten om aan de strijd te beginnen, hè?
Nee, Bernard, het was al minuten nadat Sanders die aankondiging deed dat er al tweets natuurlijk kwamen. Maar ook tijdens de corona-persconferentie ging het erover. En je zag Trump meteen een paar aanvallen plaatsen die we nog wel vaker terug gaan zien en die we ook wel eens gezien hebben eerder. Hij probeerde ten eerste natuurlijk om verdeeldheid te zaaien bij de Democraten. Daar is hij al een tijdje mee bezig. Hij weet ook dat Sanders-supporters natuurlijk teleurgesteld zullen zijn. Mogelijk ook wat gefrustreerd zijn. En dat vuurtje probeert hij wat op te stoken. Dus Trump vraagt zich af, geeft Sanders wel echt op?
Now, is he dropping out or not? That's not dropping out. When you keep your delegates and then you want more delegates before you get to the convention, that's a weird deal going on there.
Ja, en hij heeft hier wel een goed punt natuurlijk. Want Sanders die blijft inderdaad op het stembiljet staan en dus gedelegeerden verzamelen. En ja, dat doet hij voornamelijk om druk op Biden te blijven zetten met zijn beleidskeuzes. Misschien wel met wie hij voor vicepresident kiest. Dat wel een beetje iemand uit de stal van Sanders is, zullen we maar zeggen. Maar Trump vindt dat maar een rare deal. En hij tweette ook, dit is precies geëindigd als de Democratische Partij bonzen wilde. Hetzelfde als met het Crooked Hillary fiasco. Dus even die open wond van 2006 weer openhalen. En ja, hij houdt de Democraten dus graag een beetje verdeeld.
Ja, Trump probeert natuurlijk ook Sanders supporters binnen te halen. Zou ik ook doen.
Ja, natuurlijk. Dat is het eerste eigenlijk wat hij zo'n beetje deed. Hij deed er zelfs letterlijk een oproep voor.
I hope that a lot of Bernie Sanders people, just like they did last time, we got a tremendous percentage of Bernie people. And I think they voted for me largely because of trade, because Bernie and I agree on trade. We agree that the United States has been ripped off by virtually every country they do business with. The difference is I've done a lot about it and I'm doing more about it.
Ja, en dit is wel slim, hè? En ook opvallend trouwens. Want Trump die zegt nu, Sanders en ik hebben een belangrijke overeenkomst. Dat is een reden om op mij te stemmen. We lijken op elkaar. Maar als je nou kijkt naar de afgelopen weken. Trump en de Republikeinen zijn al tijden aan het praten over hoe links Sanders wel niet is. Hoe de communistische staten van Amerika zouden worden als die kameraad Sanders aan de macht zou komen. Maar ook als Biden aan de macht zou komen. Want, zo zeggen zij, het is eigenlijk één pot nat. En ook als Biden het zou worden, dan zou Sanders achter de schermen een beetje nog de boel beïnvloeden en die linkse democraten nog verder naar links krijgen. Dus het is wel grappig dat Trump nu juist zichzelf dicht bij Sanders plaatst. Terwijl hij ook tegelijkertijd zegt dat dit is een vreselijke communist en het land gaat kapot. Maar die twee dingen kunnen dus naast elkaar bestaan in de Trump-campagne.
Ja, en Trump pestte Biden ook nog persoonlijk.
Ja, dit is wel mijn favoriet, Bernard. Want deze is echt gemeen, maar ook slim. Joe Biden die praat natuurlijk het allerliefste over zijn band met Obama. Hè. Zijn grote vriend en het belangrijkste argument ook eigenlijk dat Biden president kan worden. Dat hij vicepresident onder Obama was. Maar Obama wilde hem nog even niet endorsen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Hij wilde zich nog niet in de strijd mengen en ook niet een deel van de partij van hem vervreemden, terwijl er nog gevochten werd, zeg maar. En Trump ettert hier echt even. Want waarom heeft Obama Biden nou nog niet endorsed?
It does amaze me that President Obama hasn't supported Sleepy Joe. It just hasn't happened. When's it going to happen? When is it going to happen? Why isn't it? He knows something that you don't know. That I think I know. But you don't know.
En dat laatste, dat vind ik zo mooi. Er is iets, Obama weet het en Trump weet het dus. Maar wat het is, wij weten het dan in ieder geval niet, zegt Trump. En conservatief Amerika suggereert natuurlijk al langer dat Biden, nou ja, dat hij geestelijk niet meer scherp is. Hij zou dement aan het worden zijn. Hij komt ook niet goed uit zijn woorden natuurlijk. Maar ja, heeft Trump hier nu bewijs voor? Is het iets anders? Heeft hij bewijs dat wij niet hebben? Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk iedereen gaat hierover nadenken. Wat bedoelt Trump nou precies? En daardoor blijft het juist hangen.
Ja, slag in de lucht ook misschien. Wie weet, gewoon pesten. Maar
hij is
wat
geen dokter.
Nee, zegt hij ook zelf steeds. Wat mij opvalt, Jan, jij kijkt, maar ik kijk ook naar die dagelijkse persconferenties van Trump. En dat begint hier in Nederland dan zo tegen middernacht. Dus het is elke keer nacht. Ze worden steeds langer.
Ja, ja, nee, precies. Dat is wel vervelend als je 's nachts zit te kijken natuurlijk. Peter Baker van de New York Times, die heeft het even uitgerekend. Die heeft het op een rijtje gezet. De gemiddelde lengte was ooit 61 minuten, dus een uurtje. En we zitten nu op 105 minuten. Dus we gaan richting de verdubbeling. En eerst sprak Trump daarbij zelf nog 20 minuten. Dat is nu 53 minuten geworden. Dus zijn rol wordt ook steeds groter. En wat ik echt wel een hele mooie vond, dat hebben ze ook uitgerekend. In 28 coronapersconferenties heeft Trump nu in totaal 18,5 uur gesproken.
Zo, dankjewel Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en uw dienstwillige dienaar.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Minister van Financiën Wopke Hoekstra jaagt zijn Europese collega's volgens hun eigen zeggen de gordijnen in. Zelfs de Duitsers zijn onze minister nu zat. Een compromis over een Europees steunpakket voor de coronacrisis kwam er namelijk nog niet, zelfs niet na 16 uur ruzie maken. En Hoekstra krijgt de schuld.
Nederland zou de enige dwarslegger zijn geweest tijdens die marathonvergadering vannacht van de ministers van Financiën. Tenminste, dat zeggen de Fransen, volgens persbureau Reuters. De Franse regering lijkt zeer ontstemd te zijn over de opstelling van minister Hoekstra. Het eurogroepoverleg dat klapte vannacht gaat morgen weer verder. En ze proberen het daar eens te worden over een steunpakket voor de door corona getroffen EU-landen.
Ik ga erover praten met Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Na 16 uur vergaderen, geen akkoord volgens de Europese minister van Financiën, is het allemaal de schuld van Wopke Hoekstra. Is het nou echt zo simpel dat één man in zijn eentje de boel in de war kan sturen?
Het antwoord daarop is ja. Want het moet allemaal met unanieme stemmen besloten worden. Ja, als het één helemaal dwars ligt, dan gaat het niet door. Zo is dat verdrag maar helemaal gesloten. Ja. Dus het klopt. Eén kan het volledig saboteren. Dat is ook precies wat Hoekstra doet.
NRC schrijft vandaag, zelfs Berlijn ergert zich nu aan Wopke Hoekstra. Moet ik dat begrijpen als hij heeft het echt heel bond gemaakt?
Hij is natuurlijk helemaal laten drijven door Nederlandse politieke motieven. Er zit weinig logica wat hij helemaal doet. Ik vind het ook zeer kortzichtig. Nederland is een land wat leeft van de internationale handel. Is ongelooflijk profiteert van de Europese Unie. Nu is er eens een keer een probleem dat evident Europees is, zelfs meer dan Europees, maar in elk geval binnen heel Europa. En dat niet gerelateerd is aan wangedrag van een land. Ja, als je Europa hier niks kan doen, waar heb je het dan nog voor? Dus het is heel, ik begrijp je opwinding wel. Ja, dat wordt natuurlijk ook niet beter door het wat kinderlijke gedrag van Hoekstra.
Nou ja, maar je kan ook zeggen, hij zelf heeft gezegd, hè, toen hij zo werd aangevallen, ik heb weinig empathisch gehandeld. Los van dat woord, gaat er nou, ja.
Ja. Hij zei, ik heb geen empathie laten zien. Maar dat is natuurlijk het punt helemaal niet. Het feit wat hij zei is, ik ben er niet in geslaagd te feinzen dat ik het wel had. Nou, dat maakt niet veel beter.
Maar los nu even van die woordkeus. Is het ook niet gewoon een Nederlands belang?
Er is geen twijfel aan. Sowieso een minister van Financiën niet zo nauw neemt met de regels. Een vage ongedefinieerde investeringsdoelstelling wil hij zo 50 miljard over de balk gooien. Dus hij is nou niet de allereerste die moet zeggen strak budgetbeleid. Hij heeft al die ruimte omdat zijn voorgangers het goed deden, niet omdat hij het goed deed.
Het is ook in Nederland belang dat de Europese instellingen goed werken, dat Europa zijn rol vervult. En ja, een van de problemen is wanneer er allerlei situaties ontstaan die Europees niveau ingrijpen of vereisen, dat het dan ook kan en dat er niet één land dwars gaat liggen. En we hebben dat soort problemen met Polen en Hongarije, nu hebben ze ook met Nederland. Waar Nederland uit economisch onbegrip en kortzichtigheid dwars gaat liggen.
Ja, nou goed, maar je kunt hetzelfde zeggen van de Italianen. Die weten dat Nederland niet wil wat ze willen. En nu zijn ze opeens hoogst aardigd.
Nou ja, kijk, je kunt Hoekstra nog wel meer verwijten dan gebrek aan economisch inzicht. Dan krijg je ook gewoon een incompetente onderhandelaar. Hij had hier natuurlijk veel meer uit kunnen halen en het Nederlands belang wel veilig kunnen stellen als hij niet zo de gordijnen injagend opgesteld had. Hij had ook van tevoren kunnen overleggen wat vinden we nog redelijk en wat kan wel, wat kan niet en hoe pakken we dat het beste aan. En dat doe je natuurlijk niet door als een boos kind overal tegenaan te schoppen.
Nee, maar goed, ik zeg die Italianen die kunnen er ook wat van. Die hebben het al meteen over de dreigende ondergang van Europa, van de Europese Unie. Ja, maar dan kun je toch zeggen tegenover dat empathieverhaal van Hoekstra staat ook een beetje een Italiaanse opera.
Nou oké, Italië heeft een serieus probleem. En dat heeft niks met de opera te maken. Italië heeft de coronaklap veel harder gekregen dan andere landen. Is daar bijzonder... Het is een enorme economische tegenslag aan overgehouden. Dat ligt niet aan hen. Je kon onmogelijk volhouden dat zij dat ze in China rare beestenmarkten hebben, foutjes van Italiaans beleid. Dat zal zelfs Hoekstra begrijpen. Dus dit is echt een force majeure iets. Ja, en dit is, in alle landen zie je nu dat dit enorme gevolgen gaat hebben. En ik vind dat ja, als je dan weigert bij te springen, dan begrijp ik dat niet. En dat is ook in Nederland belang. Kijk, wat er nu dreigt in Italië is... dat van die zelfvervulling crisis komen. Mensen zien dat het niet goed gaat in Italië. Ze moeten hoge rente betalen, ze moeten toch schulden geven. Met die hoge rente escaleert dat. En ja, dan wordt dat een crisis. Dan mag de ECB het allemaal opruimen. Dan krijgen wij het eigenlijk alsnog voor onze crisis. Alleen ja, via een kanaal waar je helemaal geen controle over hebt. Dit is nou precies waar zo'n ESM-mechanisme voor geschapen is. Dus oorspronkelijk voor een financiële crisis. Dus daar zijn de voorwaarden ook allemaal op afgestemd dat ze je moet aanpassen. Maar het ESM is destijds in 2012 in elkaar gezet. Nadat we bij de vorige crisis eigenlijk geen mogelijkheden hadden om op Europees niveau in te grijpen. En dat gaf allerlei problemen. Nou, is het besloten. De financiële crisis was ook iets wat over de grenzen heen speelde. Dan moeten we op Europees niveau gecoördineerd in kunnen grijpen. Toen is dat ESM gekomen. Nu is het een heel ander soort crisis. Maar ook iets wat nog verder op Europees niveau, maar in elk geval op Europees niveau. Ja, dan gebruiken ze het niet. Ja, daar heb je het voor.
Ja.
En wat natuurlijk de onderhandelingsblunder is geweest van Hoekstra, dus als zo recalcitrant op te stellen, hebben de Italianen die roken bloed. Want eigenlijk niemand vond dit redelijk. Het was ook niet redelijk. En die voelen nu dat ze de steun van iedereen hebben. Die gaan verder met hun eisen. Kijk, die coronabond vind ik ook geen goed idee. Dat is bovendien zelfs iets waar de Italianen niet veel aan gaan hebben. Want voordat je dat allemaal opgetuigd hebt, ben je weer 2-3 jaar verder.
En zo duurt het even. Laten we het er even over hebben. Omdat het argument van Hoekstra was, ja, nu hebben ze het over coronabonds, maar ze bedoelen eigenlijk eurobonds. Daar zijn wij altijd tegen geweest. Dat is niet handig vanwege de context. Omdat er allerlei politieke verschillen zijn. Je kunt dat niet zo makkelijk optuigen. Geen goed idee. Heeft Nederland daar gelijk in of niet? Het idee überhaupt maar, kwam van die ja?
Ja, maar je bent nu een beetje aan het framen ten gunste van Hoekstra. Maar het begon helemaal niet met een debat over eurobonds. Het begon met een debat over überhaupt Europees ingrijpen. En hij had kunnen zeggen, we hebben het ESM klaarstaan. Daar hoef je niets voor op te tuigen. Je zult alleen gezamenlijk moeten besluiten. Kunnen we die voorwaarden op de situatie aanpassen? Nou, dat had gekund. En dat heeft hij niet gedaan. Hij begrijpt, hij heeft er te weinig inzicht in. Hij is te ideologisch. Het is ook geen econoom. Maar ja, hier had je toch echt graag een econoom gehad. En niet een...
Jij verwijt mij dat ik een frame vorm pro-Hoekstra. Maar bij jou is wel een beetje anti-Hoekstra, toch?
Kijk, hier is duidelijk een bijzonder problematische situatie ontstaan. Waar de Italianen geen schuld heeft. Die ook niet echt te voorzien was. Wij dachten in begin januari ook niet dat het zo uit de hand zou lopen. Dat werd zo halverwege januari duidelijk. En voordat wij echt maatregelen namen, was je ook weer een maand verder. Nou, Italië is dat allemaal net iets eerder begonnen en heel snel uit de hand gelopen. En dat heeft allemaal niets te maken met Italiaans beleid. En het is evident, als het in Italië maar fout loopt, gaat dat bij ons ook problemen opleveren. Het is een klassieke voorbeeld waar het in ons belang is om te zorgen dat uit de hand loopt. Ja. Ja. En dat heeft Hoekstra niet gezien.
Laten we even van de andere kant bekijken. Het is echt niet in Nederland alleen maar Wilders en Baudet, zal ik maar zeggen, die voortdurend roepen dat Nederland geen pinautomaat is voor blunderende Zuid-Europese landen. Nee, dat is breder gedragen. Er zijn heel veel Nederlanders die dat gevoel ook hebben. En ik kan me voorstellen dat je ook als bewindsman denkt, rekening mee houden.
Maar ik kan wat ben van je nou roepen, als politiek leider? Je hoort een meute huilen in het bos. Zeg je dan, ik ga maar meehuilen, want anders vinden ze mij niet meer aardig. Of zeg je, nee, ik ga die uitleggen dat ze het gewoon fout hebben. Dit is niet een pinautomaat situatie.
Ik denk dat je politicus ook moet denken. Ik moet ook zorgen dat ik parlementaire dekking hou. We leven een democratie.
Andreas had ooit een opmerking. Je hebt politie met een kleine p, dat zijn de mensen die achter de schreeuwende meute aanlopen. En je hebt politie met een grote p, dat zijn de mensen die er vooruit lopen en proberen het uit te leggen. En dat had hier gekund. Dit is inhoudelijk een volkomen redelijk verhaal dat Italië in een situatie zit waar ze niet uit gaan komen. Als het fout loopt, dan is het ook in ons nadeel. Dus het is in ons eigen belang dat dit op een beheerste manier terug op de rails komt. Natuurlijk moet er daarna over Italië gesproken worden. Want dat stabiliteitspact moet eens een keer serieus tanden krijgen. Dat allemaal wij. Maar dat is niet wat je nu midden in de crisis gaat doen. En je wil ook niet hervormingen doorjassen onder het regiment. Als laat jullie allemaal doodgaan aan corona. Dat is een beetje wat Hoekstra zegt. En ik heb decennia ervaring met hervormingen in landen doorvoeren. Dat lukt alleen als je land meekrijgt en chantage werkt niet.
Nee,
dat zijn feiten.
Over vreemd gesproken, chantage. Groot woord.
Ik spreek uit ervaring.
Nou ja, oké, okay, maar nee, het wordt nu allemaal afgewimpeld op... Nee, dat weet ik. Maar het wordt allemaal afgewimpeld op Nederland. Ja. Ook in de internationale media. De BBC bracht het groot. CNN bracht het heel groot gisteravond. Maar het is niet alleen Nederland natuurlijk. Oostenrijk en Finland. En eigenlijk ook Duitsland zijn het wel met die Nederlandse houding eens. Dus waarom is Nederland nou plotseling de rode lap
voor mij
op de Zuid-Europese stier geworden?
Ze zijn met de Nederlandse houding. Ze zijn het eens met ongeclausuleerd financieren van extravagant beleid in Zuid-Europa en daar lijken in. Dat wil ook niemand. Maar dit is een heel specifiek iets. Dit is een coronasituatie, dit is een crisis die ook ons, ook Duitsland, ook Finland, ook Oostenrijk gaat benadelen. Zeker Oostenrijk, dat tegenaan geplakt ligt. Dat had beheerst aangepakt kunnen worden in plaats van alle clichés eruit uit de kast halen die jij net ook zo allemaal af en aan tot. Dat is de kleine politicus die achter de wolf aanloopt. Dat is een grote politicus die vooruit loopt.
Of de kleine presentator met een kleine p, dat kan ook. Laten we het even omdraaien. Nu, er wordt opnieuw onderhandeld. De bedoeling is om met een compromis te komen of op de een of andere manier met een oplossing. Hoe moet die luiden en hoe komt Nederland er dan uiteindelijk mee weg? Laten we gewoon eens praktisch kijken.
Het is ons belang dat Europa goed functioneert. Wij profiteren meer dan welk ander land ook in de Europese Unie van de Europese Unie. Dus dat we, wanneer die nou eens een keer een ander echt nodig is, dan saboteren, is ongelooflijk kortzichtig. Jij blijft er praten over. Hij komt op voor het Nederlands belang. Dat doet hij niet. Hij schaadt het Nederlands belang bijzonder ernstig. Wat hij zou moeten doen en dan, als je mij wel even praat,
mag
ik even een interview. Wat hij had moeten doen is proberen in die coronasituatie een oplossing te geven die het Nederlandse belang inderdaad beschermt. Dan zeggen, er komt wel een oplossing, alleen die is niet open-ended. En daar hebben we een instrument voor. Er circuleren ook voorstellen waar ook Duitsland, Oostenrijk voor zijn. Namelijk een beperkte, dat heeft een hele ruime capaciteit die ook nog niet oneenvoudig op te schalen is. Maar je houdt wat ruimte achter de hand als je zegt van we beginnen met zo ongeveer 200 miljard ruimte. Dat kan. Dat kan. Zelfs kunnen de financiën minister besluiten.
En
zo, vanmorgen.
Ja, om praktisch te zijn, denk je dat het uiteindelijk gewoon die kant uitgaat?
Kijk, dit
omdat
had
als het de beste oplossing is, dan zal hij er ook voor komen.
Van tevoren diplomatiek aan te geven dat er dat hij wel mee wil werken, in plaats van alle Wildersachtige clichés uit de kast te halen. Dat hij wel serieus wil meewerken, dat hij erkent dat er een probleem is, dat Europa een rol heeft, alleen dat hij daar heel duidelijk gefocust wil blijven op de gevolgen van alleen dit probleem en dat er daarna een hervormingsagenda achteraan moet komen. Dat had hij kunnen doen, in plaats van meteen wat grandstanding en geweldig gaan tetteren. Het was natuurlijk ook wel niet geholpen dat een paar weken eerder Rutte zich als een nukkig klein kind gedroeg. Met Chopin te gaan lezen terwijl Merkel praat. Ja, hoe wil je vijanden maken? Nou, dat is een hele goede manier om zo vijanden te maken. Ja, het is heel grappig. Ik vind het meer heel kinderachtig.
Ja, nou ja, maar ik moet er toch een beetje op lachen hoe erg het ook is. Dank Zweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende.